Nou, het is inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar we zijn een keer op straat geweest in Groningen, op de straatpreken. En toen kwam er iemand naar me toe van de partij GroenLinks PvdA. En die had dit briefje bij zich. En die heb ik geruild voor een traktaatje toen. Nou ja, ik was toen eigenlijk met deze preek, daar zou ik mee aan de slag gaan. Maar is er toen niet van gekomen, want we konden toen niet naar Giezenburg toe. Dus dat ging niet door. Maar ik heb het briefje altijd bewaard. En nou, dat was wel heel mooi, want eigenlijk paste dat briefje heel goed bij de preek waar ik toen mee bezig zou. En ik lees hem even kort voor. Vredeswaken. Overal ter wereld zijn conflicten, oorlogen en geweld, waarbij onschuldige mensen slachtoffers zijn. Via de media zien we beelden en voelen we de machteloosheid van de slachtoffers en van onszelf. Ondanks inspanningen voor vrede en veiligheid gaan conflicten door. Daarom vragen we aandacht voor vrede, voor de mensen die ver weg in de knel zitten, voor degenen die hun huis en haard verlaten om veiligheid te zoeken, en misschien wel voor mensen dichtbij. Brand een kaarsje, houd een moment van stilte en schrijf een kaartje voor een vluchteling die we de dag erna gaan uitdelen aan hen die gevlucht zijn. Nou, waarom past dit briefje nou zo mooi bij de preek? Is omdat hier gesproken wordt over alle ellende die gaande is in de wereld. Hè. Alle conflicten die nu gaande zijn, oorlogen, hè, bijvoorbeeld wat er gaande is in Gaza, of Rusland en Oekraïne, of bijvoorbeeld in Nigeria. Dus van alles aan de hand. Nou, de Bijbel profiteert hier natuurlijk ook al van. Hè. Nou, ze zeggen hier dat ze zich machteloos voelen. En het enige wat een politieke partij dan kan bedenken is om een kaarsje te branden voor de vrede. Nou, als je erover nadenkt, is dat eigenlijk best wel triest. Het is ook volkomen nutteloos. Alleen, ja, dat deed mij denken aan een heel mooi beeld. En als we dan gaan naar Johannes 8. Vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Nou, Jezus Christus die wordt het licht der wereld genoemd. Nou, hij is de kaas eigenlijk die op Golgotha verhoogd werd en daar alle mensen naar zich toe trok. Zoals bijvoorbeeld als je een licht hebt of een vuur hebt, dat de vliegen en de motten daar allemaal op afkomen. Hij is gestorven, zodat wij konden leven. En als we gaan naar Johannes 12, vers 24. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dus Jezus Christus stierf, zodat wij konden leven. Het licht geeft ons leven. Zonder licht en de warmte van de zon, ja, dan kan een mens niet leven. Nou, zonder het licht en warmte van de Zoon kun je niet eeuwig leven hebben. Hè? Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En als we gaan naar Johannes 1. Vanaf vers 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Nou ja, omdat het licht, hè, het licht en het leven komt van hem. Van degene die alles geschapen heeft. En als we vers 5 nog een keer lezen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Nou, omdat de mens in duisternis is. Hè, zoals die mensen van die politieke partijen die erop staat waren. Toen wij er stonden te evangeliseren. En alle andere verloren mensen. Dan begrijpen ze niet waar wij mee bezig zijn. De Bijbel zegt ook dat de mens van nature niet de dingen begrijpt die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Dus ze hebben niet door dat wat wij daar aan het doen zijn eigenlijk de oplossing is voor alle problemen die hun hier verkondigen in dat briefje. De vrede die zij zo graag willen, ja, die zal er alleen zijn als de schepper van alles op deze aarde komt. En aan het einde van de grote verdrukking, met al zijn heiligen, en dan de antichrist verslaat. Nou ja, dan begint het duizendjarig vrederijk. Dan zal er vrede zijn. En ze zijn zo erg bezig met vrede proberen te krijgen, of vrede proberen te brengen. Alleen de Bijbel zegt duidelijk, het wordt alleen maar erger. Er zal geen vrede zijn tot hij terugkomt, het zal alleen maar erger worden. En als we dan gaan naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 3. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de baresnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvliegen. Nou, als je een beetje bijbelstudent bent, dan zou je, dan zou er een belletje moeten gaan rinkelen. Hè, als hier op aarde steeds meer gesproken wordt over vrede brengen op aarde, hè, vrede en veiligheid, waar alle mensen het op dit moment over hebben. Zijn nu weer bezig met een vredesverdrag proberen te sluiten met Hamas. Alleen de Bijbel zegt, hè, als ze over vrede beginnen te spreken, dan weet je dat het einde nabij is. Nou, zoals ik al zei, hè, Jezus is de enige die vrede kan brengen op de aarde. Maar hij is ook de enige die vrede kan brengen aan een ieder die hem aanneemt als zijn redder en verlosser. Dus we gaan naar Matteüs 11. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus alleen Jezus Christus, die kan een mens ook persoonlijk rust geven. En de Bijbel zegt, zoveel hem aangenomen, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus op het moment dat je een kind van God wordt, je bent eigenlijk oorspronkelijk een schepsel van God, net zoals een kat bijvoorbeeld een schepsel van God is, maar je bent geen kind van God. Pas op het moment dat jij Jezus aanneemt als jouw redder en verlosser, dan word je een kind van God, word je onderdeel van het lichaam van Christus, dan word je als het ware geadopteerd door God de Vader, en dan ben je een deel van de familie, dan ben je een kind van God. En als je dus vertrouwt op wat Jezus voor jou gedaan heeft, dus dat hij stierf voor jouw persoonlijke zonde, werd begraven en na 3 dagen opstond uit de dood, ja, dan zul je eeuwig leven ontvangen. En dan zul je in je hart zul je vrede ervaren, omdat je weet dat je niet meer verloren kunt gaan. En niets of niemand die kan jou nog plukken uit zijn hand op het moment dat jij gered bent. En je mag ook weten dat een opnieuw geboren mens, ja, die hoeft niet door de grote verdrukking te gaan. En als we gaan naar 1 Thessalonicenzen weer. Hoofdstuk 5, vers 4 en 5. Maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. En dan vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dus de Bijbel is hier heel duidelijk. Hè? Wij zijn niet in de duisternis, zoals die mensen van die politieke partijen, zoals alle ongeredde mensen die de genadegift van God hebben afgeslagen. Wij zijn niet in de duisternis. En de toorn van God is niet langer op ons. He, Jezus Christus die heeft de drinkbeker gedronken. Hij heeft de toorn van God op zich genomen. Hij heeft de straf die wij verdiend hebben, heeft hij op zich genomen. Dus wij zijn niet meer onder de toorn van God. De Bijbel zegt, wij zijn kinderen des lichts geworden. Nou, een van de 7 geheimenissen, dat is Christus in u. Of in de Statenvertaling onder u. In de King James staat in u. En dat is Colossense 1 vers 27. Nou, Jezus Christus die is in jou. En hij is degene die het licht geeft aan een opnieuw geboren mens. En zoals de maan haar eigen licht niet heeft, maar de maan die ontvangt het licht van de zon, dat wordt daarop weer kaatst. Zo hebben wij niet ons eigen licht, maar dat is het licht van Jezus Christus wat in ons leeft. Als we weer Matteüs 5, als we daar naartoe gaan. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Een mens steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Dus het is niet de bedoeling. Dit zijn prachtige versen natuurlijk die als gemeente die je kunt toepassen. Het is onze taak om het licht wat in onze woon te laten schijnen voor de mensen, hè, zodat hun ogen geopend mogen worden, zodat ze mogen zien in de duisternis waarin ze leven. Het is de bedoeling dat jij minder wordt, maar dat Jezus Christus, dus het licht in jou, dat dat wast. Hè, net zoals Johannes de Doper dat zei in Johannes 3 vers 30. En als we vers 15 nog eens lezen. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt alle die in het huis zijn. Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat als jij tot redding komt, dat je dan in je gemeente blijft zitten. Dat je een lekker kerkje gaat spelen en dat je niet iets doet met wat jij gekregen hebt van de Heer. Het is niet de bedoeling dat jij jezelf verstopt voor de wereld. Nee, je dient te groeien. Je dient Jezus Christus door jezelf heen te laten werken. En dan de wereld in te trekken. Dat is wat je hoort te doen. Als je alleen maar in de kerk zit, zoals de Calvinisten bijvoorbeeld, die niet geloven dat je erop uit hoeft te gaan omdat God toch alles zelf al doet. Ja, wat heeft het dan allemaal voor zin? Waarom ben je hier dan nog? En dan kon je net zo goed al gestorven zijn. Als we gaan naar Lucas 19. En dan vanaf vers 20. En een ander kwam zeggende: Heere, zie hier uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem: uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb, en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik komende had hetzelfde met woeker mogen eisen? En hij zeide tot degene die bij hem stonden: neemt dat pond van hem weg en geeft het dien die de 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heere, hij heeft 10 ponden. Want ik zeg u dat een iegelijk die heeft zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. En als we nog even snel naar Lucas 12, 47 gaan. En 48. En die dienstknecht welke geweten heeft den wil zijns heren en zich niet bereid nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die denzelfde niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinig geslagen worden. En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden. En wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen. Dus laat het heel duidelijk zijn, hè? Als jij iets van de Heer hebt ontvangen, is het wel de bedoeling dat je daar ook iets mee gaat doen. En dan zegt de Heer hier heel mooi dat iemand die bepaalde dingen niet wist, dat hij alsnog geoordeeld zou worden erover. Want hij had ze misschien wel kunnen weten, alleen met mindere slagen. Maar wij hier als bijbelgelovende christenen, wij hebben heel veel ontvangen van de Heer. Hè, we hebben de juiste Bijbel. We weten heel veel doctrines. Hij heeft ons gezegend in veel kennis van de schrift. Ja, dan moet je wel weten dat als je daar dan vervolgens niets mee doet, dan zal je met vele slagen geslagen worden. Je zal harder geoordeeld worden. Er zal meer van jou geëist worden dan van iemand die die dingen niet wist. Nou, sommige mensen denken dan, dan zorg ik er dus ervoor dat ik heel veel dingen niet weet, want dan word ik niet geoordeeld. Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Ik denk niet dat je de Heer voor de gek houdt door maar te doen alsof je onwetend bent en met opzet de Statenvertaling bijvoorbeeld er niet bij te pakken en dat soort dingen. Ik denk dat je dan alsnog je oordeel zult ontvangen. Maar laat het wel duidelijk zijn voor de bijbelgelovende christenen hier. Ons is veel gegeven, de Heer zal veel van je afeisen. Nou, de kernopdracht van een christen is om de wereld in te trekken en het evangelie te brengen. En in Handelingen dan lezen we dat Paulus gekozen wordt als de apostel voor de heidenen. Dus wij dienen hem te volgen zoals hij Jezus volgt. Dat zegt hij zelf ook. Wordt volgers van mij zoals ik dat van Christus ben. Nou, dan moeten we erachter komen. Wat deed Paulus dan? Hoe leefde hij zijn leven? Als we dan gaan naar Romeinen 15. En en al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet opeens anders fundament zou bouwen, maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Nou, wat deed Paulus? Hij nam hetgene wat Jezus Christus aan hem gegeven had, en hij trok erop uit. Hij bracht het aan anderen. Hij ging de boze wereld in. Hij had met gevaar voor zijn eigen leven. Als we ook lezen wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Hij ging erop uit. Want dat is de taak van een christen. Om erop uit te gaan. Met degene wat jij gekregen hebt van de Heer. En als we gaan naar 1 Korinthe 9. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig, want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Nou, dus heel simpel gezegd, hè? Als jij het evangelie niet brengt onder de mensen, wee jou. Dan hoort je te schamen als je het evangelie niet aan de mensen brengt. Of je het nou leuk vindt of niet. Als christen is het gewoon jouw taak. En dan heb je ook christenen die dan beweren. Dat hoor je wel vaker. Van ja, als ik maar laat zien aan de mensen. Door mijn goede werken. En dat ik mijn, ze noemen hun het ook. Mijn licht laat schijnen voor de wereld. En ze zien dat aan mij. Dan willen ze vanzelf een christen worden. Dan komen ze vanzelf wel bij mij. En dan komen ze vanzelf wel tot redding. Nou ja, als je dat gelooft, hè, dan ben je in mijn ogen ben je een dwaas. Tuurlijk, het heeft invloed. Het heeft er invloed op als iemand ziet dat jij een nieuw mens bent geworden. Hè. Vooral mensen bijvoorbeeld die jij al kende voor jouw bekering. Die nu ineens vruchten zien in jouw leven. Ja, dat doet wel wat. Dat doet iets met een mens. Dus je getuigenis, je persoonlijke getuigenis is ontzettend belangrijk. Alleen jouw getuigenis is niet voldoende voor een mens om tot redding te komen. En ook zo, waarom zou jij dan anders zijn? Wat maakt jou nou anders? Waarom zou een mens niet, waarom zou een mens een christen willen worden als jij nog steeds hetzelfde bent als voorheen? Alleen, het echt waar, dat is niet genoeg. Wat is wel genoeg? Dat je je mond opentrekt. He, voor Jezus Christus. Dus je moet ook het evangelie brengen. Dus als Romeinen 1 vers 16 zegt Paulus ook. Van ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft eerst den Jood en ook den Griek. Dus zoals ik net ook al zei. Wij dienen Jezus te volgen zoals Paulus dat ook deed. Nou, we lezen hier heel duidelijk. Geen schaamte voor het evangelie. Paulus schaamde zich niet voor het evangelie. En als we Romeinen 10 erbij pakken. Vanaf 13. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen. Degene die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dus het geloof dat komt door het horen van de woorden van God. Jezus zei zelf ook, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Dus het is het woord wat de mens eeuwig leven geeft. Jezus Christus is het woord. Dus daarom is het ook belangrijk dat je het juiste woord van God hebt. Dus in het Nederlands is dat de Statenvertaling die wij hier voor ons hebben. Het is ook belangrijk dat je die niet alleen leest, maar dat je die ook toepast. Dus wees niet alleen een hoorder van het woord, maar ook een dader van het woord. En als we dan gaan naar Psalm 119. Psalm vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Nou ja, de Bijbel, dat is het licht in het leven van een christen. Dat is jouw lamp. Dat is jouw licht in deze duistere wereld. Nou, als je die niet of nauwelijks leest, nou, dan kun je er natuurlijk zeker van zijn dat jij jezelf gaat stoten. Als het licht niet aan is, dan zul jij jezelf stoten. En zonder de Bijbel is het onmogelijk om jezelf staande te houden in deze boze wereld. Het is de bedoeling dat je de wereld toetst aan de Bijbel. Dat je jezelf niet laat meevoeren door emoties. Door bijvoorbeeld wat je op het nieuws ziet, wat je op sociale media ziet. Dat je je niet laat meevoeren door wereldse filosofie of wetenschap, wereldse wetenschap, valsgenaamde wetenschap. Nou, wat mij onder andere heel hard trof op het moment dat ik tot redding kwam en toen de Heer zijn evangelie aan mij openbaarde, was juist dat woord van God. Ik ben tot redding gekomen door de King James Bijbel. Dat las ik online. En op dat moment, toen ik tot redding kwam, toen herkende ik het direct als het ware woord van God. En voor mijn bekering gebruikte ik elke Bijbelversie die er maar was. Je hebt een website en als je dan een vers intypt, dan zie je gewoon hetzelfde vers van alle verschillende Bijbelversies. En ik gebruikte dat. Ik liet mij leiden daardoor. Want ik had ook een valse wedergeboorte gehad toen. Maar ja, op dat moment zag ik zo duidelijk het verschil. Het verschil tussen iets wat mensenwerk is en wat echt het woord van God is. En nou ja, die King James Bijbel, die sprak echt tot het diepste van mijn ziel. Ik werd zo erg geraakt daardoor. En sindsdien heb ik nooit meer een andere Bijbel gebruikt dan in het Engels de King James. En dan later dus ook de Statenvertaling, dat ik erachter kwam dat die ook bestond. En als we dan ook nog vers 11 pakken van 119, als we die even lezen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Nou, een gezegde die hier, een gezegde die heel vaak gebruikt wordt hier is, hè, de zonde houdt je van de Bijbel weg. De Bijbel houdt je van de zonde weg. Nou, niets is minder waar. Hè, als je niet elke dag je Bijbel leest en tijd neemt om de Heer tot jou te laten spreken. Ja, dan wordt dat licht van die Bijbel, die lamp, die wordt steeds dimmer. Je wordt steeds doffer, je ziet steeds minder. En de duisternis, die komt langzaamaan terug. Nou, dat is natuurlijk precies wat jouw vlees wil. Dat is wat jouw oude vlees wil. Dat is precies wat de duivel wil. Die willen niet dat je de Bijbel leest. Die willen niet dat jij het licht toelaat. Want wat doet het licht? Het licht openbaart de zonde. Als jouw zonde openbaar is, dan kun je er iets aan doen. Maar dat willen ze niet. Dat is ook waarom op straat mensen het zo moeilijk vinden, zo lastig vinden wat wij doen. Want als wij Bijbelversen gebruiken en we prediken uit het woord van God, dan schijnt het licht op hun duisternis en dan worden de zonden openbaar. Maar ze willen liever dat hun zonden bedekt blijven. Daarom kunnen ze dat niet hebben. 2 Korinthe 4. Vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En dus de God deze eeuw, nou wie is dat? Dat is de duivel. En die is kwaad op de mens. En de mens heeft dat niet door. Ze snappen niet dat hij kwaad is, omdat tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, daar is iets gebeurd en de mens heeft het koninkrijk van de duivel overgenomen. En nu doet hij er alles aan om de mens te blazen, voor de gek te houden, hun te verblinden. Zodat ze voor eeuwig pijn zullen lijden en verloren zullen gaan in de hel en daarna de poel des vuurs. Wat beschreven staat in Openbaring 21 vers 8. Hij gaat zelfs zo ver dat alles wat God doet, ja, dat doet hij ook. Hij imiteert alles wat de Heere doet. Hij wordt ook wel de grote imitator genoemd. En we lezen dat dan ook in 2 Korinthe 11 vers 14, dat hij zichzelf verandert in een engel des lichts. En in Jesaja 14, als we daar even naartoe gaan. Vers 12. Hoe zijt gij uit een hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? Nou, we lezen hier dus dat die morgenster wordt genoemd. Nou, wie wordt nog meer morgenster genoemd? Jezus Christus. Nou, sommige King James Onlyisten, de mensen die geloven dat alleen de King James het ware woord van God is. En dat iedereen maar Engels moet leren om het ware woord van God te kunnen begrijpen. Die maken hier een probleem van. Hè? Maar het is eigenlijk heel duidelijk om wie het hier gaat. Dit kan natuurlijk nooit over Jezus Christus gaan. En officieel staat dit er ook gewoon. En in de King James Bijbel staat dan Lucifer. Wat eigenlijk een Latijnse benaming is of een titel is van de duivel. De duivel wordt ook wel de lichtbrenger genoemd. En nou, het licht wat de duivel brengt, dat is niet het ware licht. De duivel die brengt een vals licht. En nou, in mijn preek ga ik wel vaker terug naar Genesis 3. Dat is ook met een goede reden. Daar lees je hoe de duivel ervoor gezorgd heeft dat de mens in zonde viel. En daar kun je heel veel uithalen. En eigenlijk zie je dat vandaag de dag hij eigenlijk nog steeds op dezelfde manier te werk gaat. En daarom wil ik wel graag even naar Genesis 3 gaan. En dan vers 4 en 5. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven. Maar God weet dat in dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Nou, hier zouden haar ogen die zouden geopend worden. En ze zou als God worden. Ze zou het goed en het kwaad kennen. Haar ogen, of ze zou eigenlijk een kennis krijgen. En ze zou als het ware verlicht worden. Een kennis ontvangen. Bovennatuurlijke kennis ontvangen. Hogere kennis ontvangen. Nou, ik heb wel eens verteld natuurlijk over waar ik mee bezig was. Voor mijn bekering. Heel lang satanist geweest. En uiteindelijk is er iets gebeurd. Het ging steeds slechter met mij. Het steeds duisterder. En toen... Nou, ik zag het sowieso allemaal niet meer zitten. Heel veel verkeerde keuzes gemaakt. En uiteindelijk is er iets gebeurd waardoor ik een bijna doodervaring had. En toen op dat moment ging ik door een soort tunnel heen. Net als ging ik door de ruimte, door een of andere tunnel. Toen kwam ik bij een groot wit licht. En dat was zo'n fel wit licht. En op dat moment voelde ik een liefde die ik nog nooit had gevoeld. En daarna ook niet weer. Het is niet voor te stellen hoe dat voelde. Het ging door mijn hele lichaam heen. Toen wist ik op dat moment dat Ricky maar een personage was die ik mijn hele leven lang had gespeeld. Maar dat was eigenlijk niet wie ik echt was. Nee, ik wist op dat moment dat ik God was. En ik was bij God op dat moment. En eigenlijk was iedereen was God. Want ik was iedereen. En God was liefde. En dat, op dat moment, toen ik bij dat witte licht kwam, toen wist ik dat. En vele uren later, toen kwam ik bij. En toen wist ik nog steeds wat er gebeurd was. En alle problemen die ik had, en ik had allemaal psychische problemen. Ik had hele erge woedeproblemen. Ik had mijn emoties totaal niet onder controle. Ik was extreem depressief. Alles was ineens weg. Ik had helemaal geen schaamte meer. Het kon me niks schelen wat anderen nog van mij dachten. Nou, waarom was dat zo? Omdat ik oprecht geloofde dat ik God was. En dat iedereen God was. Dus als ik naar jou keek, dan was het eigenlijk gewoon een ander deel van mijzelf. Dus waarom zou ik me dan nog schamen? Dus ik deed mijn haar helemaal niet meer. En dat was voor mij altijd heel belangrijk, ook dat mijn haar me goed zat. En op dat moment kon me gewoon niks meer schelen. En ook wat ik droeg, wat voor kleding ik aan had, maakte me allemaal niks meer uit. Ik leefde op een soort roze wolk op dat moment. En dat ging zo een paar maanden door. En uiteindelijk, langzaamaan, kwamen al die problemen die ik had, die kwamen weer terug. En dus ik werd weer ontzettend boos, werd weer heel agressief. En eigenlijk was het nog erger op dat moment dan dat het daarvoor was geweest. Dus toen raakte ik in paniek. Ik was zo blij dat ik er eindelijk vanaf was. En nu kwam alles weer terug. Dus ik ging alles eraan doen om dat weer terug te krijgen. Want anders wilde ik niet meer leven. Dus toen heb ik echt van alles geprobeerd. Allemaal soorten drugs geprobeerd. Van gekke websites besteld. Noem het allemaal maar op. Hele gevaarlijke dingen gedaan. Omdat ik dat zo graag terug wilde. Maar ja, elke keer als ik iets nam, deed het eigenlijk niets met mij. Terwijl normaal gesproken zou je daar helemaal gek van moeten worden. Hè, als iemand zoiets neemt, want het deed bij mij niks meer. Dus ik raakte alleen maar meer depressief. En toen was er misschien een half jaar later of zo, nadat het de eerste keer was gebeurd. Toen werd ik wakker. En toen wist ik dat er iets anders was. Ik voelde me anders. En ik zag ineens overal 11-11. Dus niet alleen op mijn telefoon dat het 11-11 was. Ik zag het overal. Elke dag. En ik werd ook precies elke nacht om 3 uur 's nachts wakker. Elke nacht. En het was zo erg dat ik ging opzoeken van wat is dit nou? Waarom gebeurt dit met mij? Dus dat heb ik toen opgezocht. En toen werd dus verteld, ja, dat komt omdat je een spirituele ontwaking hebt gehad. En je komt er nu achter. Dat je naar deze aarde bent gestuurd om de aarde te helpen om naar een hogere dimensie te gaan. En er zit dan een soort, een waas over deze aarde. Dat zodra je hier daardoorheen gaat, dan vergeet je wie je eigenlijk bent. Want je wordt hier dan gereïncarneerd en dan uiteindelijk is het de bedoeling dat je weer herinnert dat je eigenlijk God bent. En dat je hier naartoe bent gestuurd om de aarde naar een hogere dimensie te brengen. Dus daar was ik mee bezig. Ik dacht dat ik God was. Ik had allemaal herinneringen dat ik Jezus Christus was. Dat ik gekruisigd was. Deze tatoeage die ik op mijn hand heb ook met nagels in mijn pols. Ik dacht dat ik die had gezet zodat ik mijzelf kon laten herinneren dat ik ook echt gekruisigd was. Net zoals Jezus Christus. Ik dacht dat ik de duivel was. Wat ik ook dacht, is dat ik een van de 144.000, interessant getal, een van 144.000 lichtwerkers was. Nou, en als lichtwerker dan ging je dan werken aan het energieveld op deze aarde. Hè? Er zit dan zogenaamd een heel veld om deze aarde heen. En dan heb je een paar belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld bij de piramides van Giza, of Stonehenge, al dat soort plaatsen. Daar kon je dan naartoe door astral projection of remote viewing. Als je niet weet wat het is, zoek het maar op. Maar eigenlijk treed je dan uit je eigen lichaam en ik ging dan bezig in zo'n veld om dan ervoor te zorgen dat de aarde eindelijk klaar was om naar een hogere dimensie te gaan. Dus ja, daar was ik mee bezig. En ik was er helemaal van overtuigd dat ik de wereld aan het helpen was. Dat ik dacht oprecht dat ik de Messias was. En dat ik de wereld moest voorbereiden voor een nieuwe tijdperk. En de New Age. Dat dacht ik. En als ik dit dus als eerste zou doen. Dus ik zou dan eigenlijk de mens laten zien hoe je God in het vlees kon worden. En ik zou dan de eerste zijn. En natuurlijk geloofde ik dat ieder mens gewoon een ander deel van mezelf was. Maar ik dacht dat ik specifiek dit lichaam had gekozen om dan de rest van mijn delen, te laten zien hoe het moet. En dit had ik natuurlijk al eerder gedaan, 2000 jaar geleden, als Jezus Christus. Alleen toen was de aarde nog niet klaar. Dus toen werd ik God in het vlees, maar toen moest ik naar de hemel gaan, omdat de aarde er nog niet klaar voor was. En nu was de aarde er dus klaar voor. Kon ik God in het vlees worden en de mens laten zien hoe de mens God in het vlees kon worden. Nou, wat is de reden dat ik dit vertel? Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat de duivel heel veel manieren heeft om een mens voor de gek te houden. Hè? Dus als hij je niet met atheïsme en de evolutieleer te pakken krijgt, als hij je niet met religie te pakken krijgt, dan krijgt hij je wel te pakken op de manier hoe hij mij te pakken kreeg. Hè? Dus hij houdt je voor de gek. En de duivel die heeft ook een valse kerk, hè? Net zoals de Heer dat heeft. De Heer heeft een kerk, de duivel heeft een valse kerk. Nou, die kerk noemt zich een christelijke kerk. Voor de mensen in de wereld lijkt het een christelijke kerk. Maar wat noemt God deze kerk? Een hoer. Dat is de Rooms-Katholieke kerk. Hij heeft ook een geest die in mensen kan komen. En net zoals God de Heilige Geest heeft. En die geest die geeft kennis. Hè, onze ogen worden eigenlijk ook geopend en we zien de wereld zoals God de wereld ziet. Nou, zo heeft de duivel ook een geest die een mens opnieuw geboren kan laten worden. Maar dat is een valse wedergeboorte, hè, een spirituele ontwaking, waarin ook je ogen geopend worden. En je ziet ineens alle geheimen van het universum, dus hoe alles in elkaar steekt en dat alles met heilige geometrie gemaakt is. En nou, dat waren allemaal dingen die wist ik daarvoor niet. En ineens had ik die kennis. En ook de kennis dat alles eigenlijk bestaat uit vibraties. Nou, dat is ook waar natuurlijk, want de Heer die spreekt alles in. Als hij spreekt, dan zo creëert hij het. En dat doet hij met woorden. En woorden zijn vibraties. En dus ineens had ik al die antwoorden waar ik mijn leven lang naar gezocht had. Alleen het was besprenkeld met leugen. En nou, net zoals de Heer zijn lichaam heeft. Hè, Jezus Christus die opstond uit de dood. Zo heeft de duivel ook zijn lichaam. Dat is de antichrist die ook zal opstaan uit de dood. En die zal de hele wereld bedriegen, net zodat als ik ben bedrogen. Hè, als de Heer mij niet had laten inzien dat ik geen God kon zijn, omdat ik een zondaar was. Hè, want ik probeerde dus God te zijn. Hoe lang was het? Ik denk een jaar of twee. Dat ik gewoon constant ermee bezig was, dat ik dacht dat ik God was. Dus ik probeerde ook zonder zonde te zijn. En ja, dat lukte niet. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik probeer steeds zonder zonde te zijn, maar ik lieg tegen de mensen die ik lief heb. Ik ben helemaal niet eerlijk, ik ben geen haar beter dan wie dan ook. Toen riep ik het uit naar de Heer dat ik goed wilde zijn, maar het niet kon. Ik vroeg om zijn Heilige Geest, ik wilde goed zijn zoals Jezus. En toen wist ik dat hij mij had gehoord. En toen liet hij mij zien in de King James Bijbel wat de waarheid was. Hè? Dat ik dus een zondaar was en daarom lukte het ook niet. Maar dat Jezus Christus voor mij gestorven was. Hè? Hij is gestorven voor de zondaren. En dat Jezus Christus God is. Nou, als dat niet was gebeurd, nou, dan was ik of dood geweest nu, of een van de grootste aanbidders geweest van de antichrist. Want dan was er een bepaald moment gekomen dat hij zich had geopenbaard. Dat ik wel in moest zien dat ik het niet was, maar dat hij het was. En dan had ik er alles aan gedaan om hem te volgen. Nou, als de duivel je niet krijgt op een manier, zoals ik al zei, hè, dan krijgt hij je wel op een andere manier. En hoeveel christenen tegenwoordig geloven wel niet dat het linkse systeem van de duivel is, hè, met de LHBTQ en abortus en dat soort zaken. Maar het maakt voor de duivel niet uit welke kant hij nou gebruikt. Hij gebruikt net zo goed het rechtse christelijke systeem. Dat maakt niet uit. Er is nu een valse christelijke opwekking gaande. Bijvoorbeeld in Amerika, waarin mensen allemaal denken dat nu de hele wereld, een groot deel van de wereld christelijk zal worden. En dat we als christelijke broeders en zusters moeten vechten voor de waarheid, moeten vechten voor Jezus Christus. Maar het is een vals licht, zoals ik al zei. De duivel imiteert alles. Nee, wat heeft deze verloren wereld nodig die in duisternis heeft, is op dit moment? Het ware licht. Die heeft het ware licht nodig. Van het ware evangelie, het rechte evangelie, hè, uit genade door het geloof. En nou, hetgene wat jij ontvangen hebt, hè, net zoals Paulus, gun dat ook een ander. Deel dat uit, zoals hij dat gedaan heeft. En wees een uitdeler der genade Gods, zoals 1 Petrus 4 vers 10 beschreven staat. Wat je doet met de tijd die de Heer jou gegeven heeft, ja, dat bepaalt niet alleen jouw eeuwigheid. Hè, dat bepaalt ook de eeuwigheid van een ander. En als we gaan naar Daniel 12. vers 3. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Dus als je veel mensen zult rechtvaardigen, zul je blinken. Ja, zoals de sterren. Voor eeuwig en altijd. Dus alle mensen die tot geloof zijn gekomen, doordat jij het evangelie met hen gedeeld hebt, zoals dat ook jouw taak is. Met hen zul je wonen in het Nieuw Jeruzalem tot in de eeuwigheid. Er zal geen dag meer zijn, er zal geen nacht meer zijn, maar de Heer Jezus die zal het licht zelf zijn. Hij zal daar schijnen. Het is belangrijk dat je je ogen gericht houdt op boven en op de eeuwigheid. Je hoort schatten te vergaderen voor boven, niet hier beneden. En de Bijbel zegt het zo mooi, het leven is als een damp. Voor je het weet is het voorbij. En jouw kans is nu, de tijd is nu. En mensen in deze wereld die zoeken altijd naar een betekenisvol leven. Een leven dat zin heeft. En ze zoeken het in allemaal dingen. Alleen jij bent een van de weinige mensen die ook echt iets kan doen wat betekenis heeft. Wat waarde heeft. Waarde voor de eeuwigheid heeft. Door het licht wat in jou leeft. En nou, eigenlijk is er nog heel veel te zeggen over licht. De Bijbel staat vol met prachtige beeldspraak over licht en duisternis. En eigenlijk zou je daar een hele mooie Bijbelstudie nog over kunnen doen. Maar voor nu laat ik het hierbij. Ik wil eigenlijk nog met één vers afsluiten. En dat is Efeze 5. En dan vers... Efeze 5 vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Dus het is de bedoeling dat wij hier als opnieuw geboren christenen wandelen als kinderen des lichts. Dus dat wij een lichtje zijn hier in deze duistere wereld. Mensen het evangelie brengen, zodat ook hun ogen geopend mogen worden. En dat ze voor de eeuwigheid met ons samen mogen zijn in het Nieuw Jeruzalem, waar Jezus Christus als licht zal schijnen. Amen.